Dan beginnen we deze avond met het zingen van Psalm 105 en daarvan het vijfde vers en vers 24. We zullen met elkaar lezen uit Colossenzen, tweede hoofdstuk, vers 4 tot en met 15. Colossenzen 2, vers 4 tot 15. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorheid uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft dat zelf uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Zullen we elkaar bidden. Heer, we komen tot u deze avond. We mogen hier bij elkaar zijn om als een deel van de gemeente te luisteren naar wat broeder Douw heeft voorbereid om, als hij straks zal spreken over de heilige doop en het heilige avondmaal, zoals dat in de vroege kerken functioneerde en zoals het daar de praktijk was, de ontwikkeling erin. En het wordt ook afgezet, heren, tegenover de tijd die we nu hebben. Heren, wilt u bij ons zijn en geven dat we geconcentreerd mogen luisteren. En broeder Douw ook alles schenken wat hij nodig heeft. Alles wat hij heeft overdacht en bestudeerd, dat ook voor ons helder uiteen te zetten. Heb dank, heren, voor de gaven die u hem hebt gegeven. En de kracht en de gezondheid om die studie te maken. En dat hij ons daar deel aan wil. Ons daarin wil laten delen. Dat we ook op deze manier als gemeente mogen worden onderwezen. Wilt u dat dan ook gebruiken, heren? Wilt u zo bij ons zijn en ook in onze gemeente die hier dan niet is. Ook bij degene die rouw dragen. Heren, wilt u zo onder ons nog werken met uw geest. Het woord wat elke zondag weer gepredikt mag worden, dat het zijn beslag mag hebben. Dat het ook in ons leven zijn werking zal doen. Heren, wilt u dan zo met ons zijn, ons behoedend en bewarend voor alle kwaad. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Nou, ik heet u allemaal hartelijk welkom. Het belooft een mooie avond te worden. Ik ben al een keer bij broeder Douw geweest. Dus ik heb al een voorproefje gehad. En ja, het zal best wel spannend worden, denk ik ook, af en toe. Dus we gaan maar gauw naar hem luisteren en kijken naar de beelden die erbij zijn.
Goed, na enige strubbelingen kunnen we toch nog beginnen, gelukkig. In de eerste plaats wil ik het Centraal Verband bedanken voor de uitnodiging om hier twee kerkhistorische lezingen. Dat is, ja, komt bij mij wel eens een wat zwaar belangrijk woord over, maar CQ-presentaties te komen verzorgen. Ook u allemaal heel hartelijk welkom op deze avond, waarin we dus eigenlijk willen voortborduren, zeg maar, op hetgeen wat we alles eerder gedaan hebben. Over de vroeg-christelijke kerk. En er zijn er verschillende hierbij die zijn daar getuigen van geweest over de geloofstaal in de catacomben. In ons kerkblad hebben we kunnen lezen hoe deze avonden, het zijn er dus twee, een beetje verdeeld gaan worden. Vanavond hopen we dus inderdaad, en dat zal voor sommigen misschien niet helemaal het meest favoriete onderdeel zijn, maar toch een historische inleiding. Dat kan niet anders, je kan dit niet zomaar even neerleggen. Dit moet natuurlijk historisch, zeg maar, ook ingekaderd worden. En dan daarna met de doop beginnen. En dat zeg ik nu even heel kort, maar dat is een onvoorstelbaar lang traject en een heel intensief traject voor degene die dat ondergingen, om zo maar eens te zeggen. Daar hoort ook een heleboel symboliek bij. En dat zal sommige dingen zullen dus overlappen met dezelfde soort symboliek die we ook in de catacomben tegenkwamen. Het is natuurlijk in wezen, ja, het is in hetzelfde tijd verdergaande in de tijd. Maar dan zie je toch dat die symboliek meegaat. Eigenlijk de eeuwen door. Nou, de tweede avond hoop ik dan dat doopgebeuren af te maken met het werkelijke doopgebeuren. En vervolgens, want dat moet je natuurlijk wel als een één geheel zien. Op de doop volgde, ik zeg niet automatisch, maar daar volgde heel organisch ook de viering van het Heilig Avondmaal bij. Het volgende wil ik toch eventjes meegeven. Ik ben me tijdens het voorbereiden van deze presentaties steeds meer bewust geworden dat het wat vragen kan oproepen. Het is, om zo maar te zeggen, toch wat gevoelige materie. Ik wil die niet uit de weg gaan, maar u toch wel in de eerste plaats erop wijzen dat we niet theologisch op deze zaken echt willen ingaan. Maar het uiteindelijke doel van deze presentaties is om u een zo helder mogelijk beeld te geven hoe dat in zijn werk ging als iemand dus zich aangaf dat hij gedoopt wilde worden tot en met de viering van het Heilige Avondmaal. Daar ligt dus echt de focus op. En dus niet direct op de theologische aspecten. Die zullen ongetwijfeld, dat kan ook in de wandelgang of in de pauze, best ter sprake komen. Maar dat is niet de eerste insteek. Nou, ging het dus de vorige keer, zeg maar, voornamelijk over de geloofstaal in de catacomben. We willen nu die lijn dus, zeg maar, in de geschiedenis wat doortrekken. En in deze presentaties gaan nadenken over, eigenlijk is het eenzelfde soort geloofstaal die zichtbaar wordt in de wijze waarop doop en avondmaal gedurende de eerste eeuwen door de christenen, zeg maar, gepraktiseerd werden. En, die facetten komen er ook bij, wat het ons nu nog te zeggen heeft. Vandaar ook dat de keuze om deze presentaties ook te illustreren met beeldmateriaal, wat hopelijk datgene waar we het nu vanavond ook over zullen hebben, zullen ondersteunen. Want juist ook, en dat wil ik ook wel even benadrukken voordat we eigenlijk beginnen, in deze postmoderne wereld, waarin er volgens zoveel geen eensluidend antwoord meer te geven is op allerlei theologische vragen, is het denk ik heel goed om eens terug te gaan naar de bronnen van het christendom. Want daar hebben we het hier natuurlijk nu over. Want het is toch, zoals Paulus ook in zijn Efezebrief ook ons meegeeft, het is één Heer, het is één geloof, het is één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Goed, hopelijk zal het u duidelijk worden dat dit dezelfde geloofstaal is die uit de catacomben nu ook in de sacramenten tot uitdrukking gebracht gaat worden. Maar voordat we daar uiteindelijk naartoe gaan, we zullen dat in een aantal stappen doen, moeten we het eventjes in een historisch kader plaatsen, want anders dan hangt het dus letterlijk in de lucht. Nou, we proberen als eerste eventjes op deze avond een beeld te krijgen van de wereld waarin deze eerste christenen leefden. Om vervolgens naar de motivatie te gaan van de mensen die zich voor de doop opgaven. Nou, een klein stukje geschiedenis, helaas. Het zal misschien een beetje opfrissen van uw kennis zijn. Dat hoop ik eigenlijk ook een beetje, maar het kan niet anders. Ik ben daarin een beetje aan het zoeken gegaan en ik denk dat ik drie dingen wil benadrukken vanavond. drie belangrijke onderdelen die dit geheel duidelijk maken, hopelijk. Die zijn van een niet te onderschatten betekenis geweest voor de vroege christelijke kerk. Nou, we willen eens even in het kort de revue laten passeren. Dit is eigenlijk het eerste wat ik u even wil laten zien. En je ziet tegelijkertijd mijn filatelistische belangstelling. Maar het geeft eigenlijk ook eventjes aan. Als eerste schrijven we dus het jaar 313. En je ziet hier, dit is uitgegeven naar aanleiding van de 700-jarige herdenking. Het Edict van Milaan. Waar een decreet door de keizers, met name de Constantijn, en die kent u natuurlijk wel, en Licinius werd uitgevaardigd, waarin bekrachtigd werd dat er voortaan in het Romeinse Rijk, en dat is eigenlijk de eerste belangrijke stap, vrijheid van godsdienst zou zijn. De kerk kon als het ware nu uit zijn schuilhoeken tevoorschijn komen. En als het gevolg van dit edict van Milaan kwam er dus ook een einde aan de vervolgingen. De algemene vervolgingen, plaatselijk gebeurde er best nog wel best het een en ander. Maar de jonge religie kon in dit geval dus echt een opmars gaan maken in het Romeinse Rijk. Dat was niet in de eerste instantie omdat Constantijn nou zo'n overtuigd christen geworden was. We moeten daar een beetje dat romantische beeld toch een beetje verlaten, denk ik. Ik noem eventjes tussendoor, maar Constantijn, vlak voor dat bekende teken in de lucht gezien heeft, dat is een verhaal wat iedereen wel bekend is, denk ik. Voordat hij de beslissende slag zou gaan uitvoeren. Heeft hij nog een Mithras godsdienst, over die godsdienst kom ik straks nog even te spreken, maar heeft hij nog zo'n Mithras godsdienst bijgewoond? Dus bedoel, dat was een anderhalve maand, meen ik zoiets, voordat hij dat teken zag en uiteindelijk dit alles in gang zette. Er zat denk ik een heel andere redenering achter. Het feit was dat er een ongelofelijke chaos in het Romeinse Rijk was. Ongecontroleerd werd er gewerkt en gedaan. En hij meende dat als hij de eenheid in de christelijke wereld kon herstellen, dat als het ware zijn weerslag zou krijgen in de rust die in zijn Romeinse Rijk zou kunnen gaan plaatsvinden. Dus dat is nog een klein beetje de romantiek weg van de man die het christendom zo bevorderd heeft. Dat heeft hij uiteraard ook wel gedaan. Maar met een wat, ja, misschien wat negatief gezegd, maar toch met een wat dubbele agenda. Het was uiteindelijk keizer Theodosius, bijna het einde van de vierde eeuw, die het christendom de officiële staatsgodsdienst maakte. Hij stelde zelfs als eis aan zijn onderdanen dat ze de officiële kerkleer omtrent de drie-eenheid zou onderschrijven. Het heidendom verdween in een heel snelle vaart eigenlijk uit het openbare leven. Bewaarde natuurlijk nog wel zijn invloeden op de manier van denken en de manier van doen en de geloofsvoorstellingen die de mensen nog hadden in deze heidense wereld. Heidense tempels werden gesloopt. Dat ging in een enorm tempo. En werden hergebruikt. En toen ik daarmee bezig was, herinner ik me plotseling dat ik ooit nog eens een keer in Pisa geweest was. En de kerk in Pisa nog eens een keer heel goed bekeken heb rondom. En tot mijn verbazing zag ik toen dat er, ja, we zouden het een beetje kunnen noemen, een soort antieke recycling plaatsvond. De onderdelen uit de heidense tempels kon men natuurlijk weer hergebruiken. En ik vond dit voorbeeld in de muur van de kerk in Pisa, waar dus duidelijk nog de naam van de Caesar nog in verwerkt is. Nou, en dit is maar één voorbeeld, maar ik kon ze gauw mijn oude foto's verder allemaal niet meer vinden. Maar in ieder geval, ik denk wel dat ik 10 of 15 van dat soort voorbeelden in die muur had. Maar ik denk, dit is dan een aardig voorbeeld hoe dus de heidense wereld letterlijk gesloopt werd en hergebruikt werd in de nieuw te bouwen christelijke kerken. Alexandrië en Antiochië, dat werden eigenlijk de twee speerpunten van de opbloeiende christelijke wetenschap in die tijd. Daar werd alles samengebald in dus wat we noemen het oostelijk deel van het Romeinse Rijk. Goed, dit was eventjes dus extern wat er gebeurde ten nutte van de kerk. Het tweede waar ik naar wil gaan kijken is de positie. Het grote belang van de positie in de wereld waarin God duidelijk maakte dat zijn werk niet te stoppen is. En dat raakt eigenlijk de kern van de christelijke kerk en haar beleiden. En dan heb ik het natuurlijk, daar bent u me al voor in uw gedachten denk ik, maar dan heb ik het over het Concilie van Nicea. Bijeengeroepen door keizer Constantijn in 325. En het was eigenlijk de eerste poging om een consensus te bereiken in de kerk door middel van een vergadering die de hele christenheid zou omvatten. Het was grootschalig opgezet, het hele concilie. We kennen de namen van 250 bisschoppen. En de latere traditie heeft altijd door Athanasius genoemde aantal van 318 kerkvaders in ere gehouden. Daarbij moet wel worden aangetekend dat praktisch alle deelnemers uit de oostelijke helft van de kerk kwamen. Dat is best een beetje te begrijpen als we de thematiek kennen van, of beter gezegd de problematiek kennen van de kerkleer in die tijd. Dat moest nog vaste vormen gaan krijgen. Maar dat probleem speelde meer in de oostelijke helft dan in de westelijke helft. En het verschil was uiteraard tussen Arius en Alexander. Naast de bisschoppen waren er ook verschillende plaatsvervangers en assistenten aanwezig. Zo mocht bijvoorbeeld Athanasius, die toen in die tijd van het concilie nog een diaken was, mee met zijn bisschop om hem bij te staan. En natuurlijk de keizer, hofhouding en allerlei andere functionarissen. Nou, wat werd er nou op dit concilie van Nicea uiteindelijk vastgelegd en besloten? Nou, het geschilpunt ging dus tussen de presbyter Arius en bisschop Alexander. En dat speelde zich eigenlijk af in de stad Alexandrië. En de kern van alles was, wat was nou de status van Jezus Christus als zoon van God? Moest dit zoonschap nou worden opgevat dat de zoon evenzeer God was als de vader? Of is er een essentieel verschil en moest de zoon als een schepsel worden beschouwd? Arius leerde dat laatste en Alexander het eerste. En het duurde niet lang of dit strijdpunt beheerste echt het kerkelijk leven in die tijd, zeker in het oosten. Arius benadrukte dan ook in het spreken over God de Vader en God de Zoon het ondergeschikt zijn van de Zoon aan de Vader en loochende tevens zijn Godheid. De synode accepteerde met een overgrote meerderheid een geloofsbelijdenis waarin werd uitgesproken dat de zoon van hetzelfde wezen is als de vader. We herkennen die woorden natuurlijk wel. Wij horen dat met een bepaalde regelmaat wel een keer noemen. Maar wij belijden dus het geloof in de volgende formulering. Die kunt u waarschijnlijk wel mee opzeggen als het ware in gedachten. Wij geloven in één Heer Jezus Christus. De enige geboren zoon van God. Geboren uit de vader. Voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader. Dat is dus de kernformulering die we natuurlijk allemaal kennen. Ten slotte werd over Arius de banvloek uitgesproken. Een strijd dus voorafgaande in de boezem van de kerk. Was het voorste, was het de situatie scheppen voor de kerk. Dit is de strijd in de kerk. Nou, Arius wordt veroordeeld en dat is dan op de volgende manier afgebeeld. Je ziet daar Arius wordt verstoten. Je ziet daar onderin. Verder kwam nog aan de orde de opstelling van het eerste deel van de geloofsbelijdenis en de datumberekening van Pasen. Dan kom ik op het laatste en derde punt. En dat is eigenlijk een strijd die binnen de kerk zelf gevoerd werd. Dat was een punt wat ook voor mij vrij onbekend was, maar al lezende kom je daarachter, dat was inderdaad een hele hectische strijd. En ik kom straks op een citaat hoe dat ook in die tijd gezien werd. In de tweede en derde eeuw, toen het christendom zich ondanks vervolging met kracht baanbrak in de landen van het Romeinse Rijk, is tegelijkertijd de Mithras-religie uitgegroeid tot een van de gevaarlijkste tegenstanders en rivalen in het kerkelijk leven van toen. En het is denk ik toch goed als ik eventjes weergeef wat nou in kort de inhoud van deze religie is, om te kunnen zien en te kunnen beoordelen dat dat inderdaad een frontale aanval was op het christendom. Mithras was een Perzische zonnegod. Bijzonder populair onder Romeinse soldaten die dat eigenlijk tijdens hun veldslagen in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk als het ware geïmporteerd hebben in het westelijk deel. En niet alleen bij de soldaten, maar ik heb u ook net genoemd, ook zelfs tot in de hoogste keizerlijke kringen werd deze Mithras-religie een hele favoriete godsdienst. En het was een mysterie-godsdienst. Dat betekent dat je door middel van een aantal fases, een aantal trappen, naar een steeds hoger niveau kon opklimmen. Je had 7 trappen, maar dat zal ik u verder besparen, met allerlei namen, allerlei rituelen zaten er ook bij. Maar uiteindelijk gaat het verhaal van Mithras over de overwinning op de god van het kwade. Dat werd eigenlijk nagebootst in deze religie. En ik kom hier zo eventjes op terug. De god van het kwaad werd uitgebeeld door een stier. U ziet dat ook hier bovenaan, waarin de god Mithras in gevecht is met een stier. Het nieuwe leven, en dan kom ik tot een van de belangrijke punten. Het nieuwe leven op aarde zou ontstaan als de stier gedood werd. De jonge man Mithras, geboren uit een rots, zie je straks ook een voorstelling van, doodt de stier. Let u op de als het ware de aanpalende zaken die het christendom ook kent. Door het wegvloeiende bloed van de stier die gedood wordt, ontstaat al het plantaardig en het dierlijk leven op aarde. En het is deze cultus die dit als het ware conserveren, dat die ze ongelooflijk snel en over het hele Romeinse Rijk uitbreiden en ongelooflijk populair werd. Waarom vertel ik nou deze dingen? Wel, u moet dus letten op de overeenkomsten tussen de christelijke godsdienst, in zijn wortels eigenlijk nog maar, in zijn begin, zal ik het nog steeds noemen in die eeuwen, en deze Mithras-cultus. In beide gevallen speelt bloed een belangrijke rol. Nou, dat hoef ik u niet uit te leggen. Er was een doop met gewijd water. In beide gevallen is er sprake van een bijzondere geboorte van, ik noem het maar even, de leider van de godsdienst. Er is dus sprake van een grot en daar komen herders om de hoek kijken, er komen magiërs op bezoek, al die dingen meer. In beide godsdiensten speelt natuurlijk ook afspraken over goedheid en naaste liefde een hele belangrijke rol. Ze kenden allebei geheime rituelen. Dat vindt u misschien een beetje raar, maar ook doop en avondmaal behoren tot de geheime rituelen. Omdat we hier het christendom eigenlijk ook als kind van zijn tijd zien. Zoals de geheime rituelen waren in de Mithras godsdienst. Zien we dat, werd dat door de mensen toen in die tijd, doop en avondmaal, waar ze dus geen getuigen van mochten zijn, werd ook gezien als iets geheimzinnigs. Je hoorde daar in de verte wel eens af en toe over praten. Mensen die daaraan deelgenomen hadden, maar je kon je er eigenlijk niet goed een voorstelling van maken. Nou, dat heeft ook met dat woord mysteriegodsdienst te maken. Ze hielden allebei offermaaltijden. En dat ziet u hier een beeld van onder de San Clemente in Rome. Er zijn er een aantal bij die hebben deze kerk bezocht. En dan kom je onderin en dan kom je hier in deze ruimte waar zo'n Mithras bijeenkomst, zo'n godsdienstige bijeenkomst gehouden werden. Nou, dan zie je dus de banken ziet u aan beide kanten. U ziet ook weer een afbeelding bij dat altaar van Mithras die de stier doodt. En dat is uiteindelijk toch het belangrijkste natuurlijk. Het kwaad wordt overwonnen. Je ziet het nog een keer. En dan ziet u ook dat Mithras, dat is een voorstelling van Mithras daar linksboven, zeg maar, geboren uit een rots. En je ziet dat het eigenlijk altijd de ruimtes, de rituele ruimtes, hetzelfde waren. De banken aan beide kanten. En vaak zat het ook diep onder de grond verborgen. Want het moest ook letterlijk een verborgen iets zijn. Het had daarom ook de sfeer van geheimzinnigheid zat daar aan mee. Uit verschillende uitlatingen van kerkvaders kunnen we concluderen dat ze deze godsdienst als een dodelijke bedreiging van het christendom gezien hebben. De apologeten noemden het al in de tweede eeuw de maaltijden van de aanhangers van Mithras een duivelse nabootsing van de maaltijd des Heren. Het kwam al eerder voor. Volgens, en ik kan niet garant staan voor de waarde hiervan, maar ik heb daar wel een aantal dingen van gevonden. Volgens veel verklaarders wordt er in Colossense 2 vers 18 gezinspeeld op deze gebeurtenissen. Als een bedreiging voor de gemeente van Colosse. Paulus noemt dan, in Colosse 2 vers 18, noemt hij intredende in hetgeen hij niet gezien heeft. En het woord dat hier gebruikt wordt, komt alleen voor in een beschrijving van een rituele bijeenkomst. Waarin een persoon naar een steeds hoger niveau kan opklimmen. En dat is juist kenmerkend voor een mysteriegodsdienst. Na het edict van Milaan hebben de christenen de aanhangers van deze godsdienst overal vervolgd en hun heiligdom verwoest. Er zijn er nog een aantal overgebleven en dat hebben eigenlijk te danken aan het feit dat ze diep in de grond verborgen waren. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat deze Mithras godsdienst een concurrent geweest is van het zich nestelende christendom in het Romeinse Rijk. Maar ook, dat is de andere kant van de medaille, dat vind ik toch ook wel een wonderlijke tegenstelling, dat juist deze heidense godsdienst als een wegbereider gediend heeft voor de, juist voor de stormachtige ontwikkeling die het christendom meegemaakt heeft. Het is raar, maar de overstap van een heiden die deelnam aan de Mithras godsdienst naar de christelijke godsdienst, om zo maar te zeggen, is natuurlijk niet groot. Hij herkende een groot aantal zaken. En als het over dat bloed gaat en de offermaaltijden en al de mysteriën, zeg maar, maakte voor hem de overstap een stuk makkelijker. Hij kwam niet in een totaal ander iets terecht. Het kreeg uiteraard natuurlijk een andere invulling, al die dingen. Maar de rituelen, daar voelde hij zich in thuis. Dat kende hij al. En ik zou dat toch zelf wel een bijzondere zorg van God willen noemen, om zelfs deze godsdienst als voorbereidend werk te zien voor een uitbreiding van het christendom. En dan komen de beelden eigenlijk ook bij me boven van een zuurdeeg. Wat klein begint, maar uiteindelijk het hele deeg doorzuurt. Het beeld wat in Daniël 2 gebruikt wordt van zonder handen iets wat losgemaakt wordt en een klein begint, een rol van de berg, wordt alsmaar groter, totdat het de hele wereld zal vervullen. Nou, dat zijn beelden die komen hier eigenlijk bij over. Het is een geweldige overgang van een heidense godsdienst en dat gaat eigenlijk naadloos over in de christelijke godsdienst. Nou, ik denk dat we deze historische inleiding zeg maar even min of meer nodig hadden om nu naar het werkelijke gebeuren te gaan van als eerste zeg maar de doop. Vanaf de tweede eeuw doet zich het verschijnsel van het catechumenaat voor. De doop wordt niet meer, zoals ik het even mag noemen, spontaan bediend. En ik bedoel daarmee doopbedieningen zoals wij die kennen uit de Moorman of de Stoppenwaarder. Er moet voortaan een zeer intensieve voorbereidingsperiode aan vooraf gaan. Waardoor de kandidaat zich goed bewust en grondig kan voorbereiden op zijn aanstaande doop. Nou, nu ga ik met u een aantal punten langs. En dat heeft mij verbaasd en het zal vermoedelijk u ook verbazen dat dat niet zomaar even dopen werd. Misschien een beetje raar gezegd, maar dit is een ongelooflijk voorbereidingstraject wat mij onbekend was, deels onbekend was, maar al lezend vond ik dat ook wel een heel rijk gebeuren wat er tot stand kwam. Nou, hoe gaat dat dan te werk? Nou, stel dat er een heiden was die zich op een of andere manier aangetrokken voelde tot het christendom. Dan gaat hij naar het bisdom. Hij meldt zich aan, om zo maar te zeggen. Dat doet hij nooit alleen. En dat is trouwens ook een element waar ik even op wil wijzen. Al deze zaken die gebeuren, doe je nooit alleen. Het bestond niet in de christelijke gemeente dat je alleen opereerde. Je gaat niet alleen naar je doop. Je gaat niet alleen naar het avondmaal. Je gelooft niet alleen. Geloven en al dat soort zaken, dat is duidelijk een gemeenschapsgebeuren. Ook een heel mooi element wat wij misschien een beetje in onze individualistische tijd een beetje kwijtgeraakt zijn. Het is, ja, vergeef me maar, we zeggen toch heel, het gaat zo vaak van, we kunnen toch niet alleen geloven. Dat ben ik me echt van bewust. En we doen een heleboel dingen zo alleen in een gemeente. Ten diepste kan het natuurlijk niet. We zullen straks een aantal woorden van Augustinus zien waarin hij dat ook heel sterk benadrukt dat dat helemaal niet alleen kan. Nou, daar ga je dan. Dan zoek je iemand op, een christen die je goed kent, waar je in het dagelijks leven mee omgegaan bent of via je beroep kende of wat dan ook. Als dan die persoon zich gaat aanmelden om catechumeen te worden en hij vroeg tevens om een doopsel te mogen ontvangen, moest er dus in de christengemeente iemand zijn die, en dat is het eerste belangrijke, die voor hem borg wilde staan voor het mogelijke nieuwe lid. Nou, dat is het zogenaamde peetschap, de Peter of de Meter. Zo iemand stond ook, zeg maar min of meer, garant voor de oprechtheid van de doopaanvragen. Hij begeleidde de persoon die gedoopt wilde worden, niet alleen tijdens de periode voorafgaande aan de doop, maar ook nadat de catechumeen gedoopt was, fungeerden zij voortdurend als ondersteuners. Ze waren de kleingelovigen. Misschien, ik denk nu eventjes, herinner je nog toen we het over de catacomben hadden, dat dan die dopeling zo klein afgebeeld was. Misschien staat dat nog een klein beetje voor de geest, maar dat is een beginnende op het pad van het geloof, om zo maar te zeggen. Nou, zij waren dus degene die hem voortdurend ondersteunde op zijn pas begonnen geloofsweg. Nou, dan ga ik dat eventjes stap voor stap even langs. Ik gebruik eventjes, omdat ja, Augustinus is onder ons natuurlijk denk ik een van de meest bekende. En hier ziet u ook wat portretten van Augustinus. En, nou goed, dat kunt u lezen. Nou, stel je voor, zo probeer ik het ook een beetje aanschouwelijk voor te stellen, dat er een zitting is met Augustinus. Dat gebeurde ook werkelijk zo. Men kwam naar Augustinus toe. Nou, omdat hij zo bekend is, heb ik hem dus als voorbeeld gevraagd. Het eerste wat Augustinus dan zou vragen aan zo'n dopeling is naar de motivatie. We zouden zeggen, er volgt ook dan een soort antecedentenonderzoek. Want het gaat allemaal niet zomaar. En er werd ook gekeken naar het beroep wat iemand uitoefende. Er waren een aantal beroepen uitgesloten. Toneelspelers. Gladiatoren. Wagenmenners, prostituees, die werden niet tot het catechumenaat toegelaten. En dan komt het eerste onderricht. En in dit verband moet ik even voorstellen dat ze dus bij Augustinus zijn. En dan worden die dingen gevraagd, de beroepen gevraagd. En dan gaat de eerste fase als het ware beginnen. En dat doet Augustinus aan de hand van een doopcatechese. Een geschrift wat heel bekend is van Augustinus. Moet ik iets lager doen of lager? En dit is, ja, dat geschrift over die doopcatechese is eeuwenlang eigenlijk de leidraad geweest hoe er met, zeg maar, dopelingen omgegaan moest worden. Al heel snel wordt in dit onderricht over de doop, heel kenmerkend voor Augustinus, de twee rijken of de twee steden wordt duidelijk. Al direct wordt de nieuweling geconfronteerd met de leer van de twee wegen. Het is binnen of buiten. Het is Jeruzalem of het is Babylon. Daar wordt hij gelijk, het is niet mee vermoeien, maar hier worden echt even de puntjes op de i gezet wat het betekent om je aan te melden. Wat je te wachten staat. De catechet spreekt ook dan met de persoon over de geheimen van het geloof. En hier zie je dat het christendom dus ook nog een relatie heeft met zo'n mysteriegodsdienst. En dan wordt er de tekst van het symbolum genoemd. Dat is een deel van de geloofsbelijdenis. Die wordt verteld. Dat was dus de eerste eeuwen nog niet zo concreet op schrift gesteld. En Augustinus heeft een aantal mooie voorbeelden gegeven van zijn allereerste toespraak tot zijn dopeling. En daar geef ik u een paar elementen van om te laten zien waar ging dat dan over? Nou, en dan gaat het even over het volgende thema. Gewaarschuwd in de eerste plaats wordt dat al het zichtbare gaat voorbij. Alle praal, genieting en begeerlijkheid van deze wereld zullen ondergaan. Ik citeer nu Augustinus. Schouwspelen, toverij, hebzucht, hoverdij moeten met kracht afgewezen worden. Het volgende waarop gewezen wordt is dat de nieuwe bekering als het ware zich, ja, moet hoeden voor verzoekingen, zowel binnen als buiten de kerk. Hij moet letten op de Joden, de heidenen, de ketters, als hen ook die binnen de kerk als zondaren leven. Volg de goede mensen na, zegt Augustinus. Het is de navolging van anderen. En hier heb je weer dat van, je gelooft niet alleen. Je gelooft met de totale gemeente. Verdraag de slechte. Heb alle lief. Streef ernaar om samen met de goede God te dienen en lief te hebben ter wille van hemzelf. Want hij zelf zal onze gans grote beloning zijn. Dit is de kern eigenlijk van het allereerste wat Augustinus tot zijn doping zegt. En dan wordt aan de catecheet gevraagd of hij of zij het gehoorde wilde aannemen en ook verlangde om daarna te leven. Als de kandidaat een bevestigend antwoord gaf, dan werd deze bijeenkomst, die korte bijeenkomst, afgesloten met een kleine plechtigheid die uit 4 onderdelen bestond. Er zaten mooie dingen bij. Hij of zij ontving een kruisteken op het voorhoofd. Ik heb niet kunnen achterhalen, nergens, waar dat dan uit bestond. Of dat een daadwerkelijk kruisteken op het voorhoofd was, weten we niet. Maar we weten wel de betekenis. Dat is mooi. Het kruisteken op het voorhoofd werd vergeleken met het bloed aan de deurposten in Egypte, in het land Goshen. Dat kruisteken beschermt de persoon die zich aanmeldt. Zoals de Joden in het land Goshen beschermd werden door het bloed aan de deurpost. Daarna werden de handen opgelegd. Er werd ook een bezwering over hen uitgesproken, vergezeld van een uitblazing van de boze. Want die werd immers gedacht een ongedoopte te bezetten in de zin van: jij bent mijn eigendom. De boze beheerst die persoon nog. Zoals de geest een gedoopte bezette. Overigens werd dit ook bij kinderen toegepast. Ze waren toch besmet met de erfzonde. Men ontving de sacrament van het zout. Soms brood en zout. Men kreeg dan het zout in de mond aangebracht. En de betekenis is symbolisch verbonden met de woorden van Christus. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Deugt nergens meer voor dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Betekent ook dat hele gebeuren met het zout wijsheid bezitten. Daarom werd er tijdens het toedienen van het zout er dan ook het volgende gezegd: ontvang het zout van de wijsheid. Het strekken je tot verzoening voor het eeuwige leven. Amen werd er dan gezegd door alle kandidaten die daarbij aanwezig waren. Het werd ook toegediend als geestelijk bederfwerend. Deze aspecten zijn aanwezig in de vroegchristelijke symboliek van het zout dat aan de doperling werd gegeven. Dat werd niet één keer gedaan, maar gedurende de hele voorbereidingsperiode, dat gaat jaren duren, hè? Gedurende de hele voorbereidingsperiode werd deze rituelen herhaald. Volgelingen van Christus hebben in alle bescheidenheid iets te betekenen voor het leven in deze wereld. En dan komt dat zout-idee komt dan terug, hè? Ze kunnen de aarde als het ware laten zien en laten proeven hoe goed het leven met de Heer is. Dat het een zinvol leven is. Dat dat nou een leven is wat echt de moeite waard is. Ze kunnen trouwens ook de aarde als enige tot hun ware bestemming laten komen. Als de goede schepping van God. Zij zijn de bederfweerders in deze wereld. Op alle mogelijke manieren is er verloedering in deze wereld. En dan komen Gods bedoelingen als het ware in de knel. Nou, dat bescheiden beeld van zout is bemoedigend. Het geeft kracht. Het geeft smaak. Ook voor de gedoopte dan, die deze met kracht en smaak door het leven mag gaan als een echt christenmens. Nou, deze punten vormen dan als het ware een kleine voorafschaduwing van doop en avondmaal. Als dit achter terug was, was men dus officieel catechumeen. Vanaf dat moment mochten ze de dienst bijwonen. En dan gebruik ik misschien wat namen die wat rooms-katholiek klinken, maar de voormis. Ik kom daar later nog op terug. Ja, vanavond niet meer, maar de tweede keer. De meeste, daar moet ik ook bij zeggen, we hebben er niet al te verheerlijk beeld van krijgen, maar de meeste bleven hun hele leven catechumeen. En ze lieten zich dan op hun sterfbed wel dopen. Want dat heeft natuurlijk met het idee van waarom laat je je dopen. Hè? Dat is natuurlijk met de vergeving van zonde. En dus, dat is uitgesteld. Dat gebeurde heel erg vaak. De catechumeen kreeg ook de opdracht om te gaan lezen. Dat is dat viel niet mee. Maar het christelijk leven werd gekenmerkt door belangrijke literatuur en die moesten ze tot zich nemen. Hierdoor zouden ze ook vertrouwd kunnen worden of kunnen raken met christelijke gebruiken en de manier van leven. Om inzicht te krijgen als het ware in het denk- en leefwereld van de christen om hen heen. Het waren twee boeken die ze moesten lezen. Het was verplichte literatuur. De eerste was, wat ze moesten lezen was, dat werd genoemd, een boek uit ongeveer 170 na Christus. De Herder van Hermas. Het was een heel bekend boek. Meer bekend ook weer in de oostelijke helft dan in de westelijke helft. Maar de Herder van Hermas, moet ik er wel bij zeggen, blinkt nou niet uit in een soort heldere theologie. Maar vooral onderstreepte het de ernst van de christelijke levensstijl. De leden worden opgeroepen tot volharding in de strijd tegen het kwaad en de altijd dreigende vervolgingen. Het tweede wat ze moesten lezen, die dagen. De leer van de apostelen, voor de heidenen ook een geschrift uit de tweede eeuw. Voor die dagen, dat betekent onderwijzing. En dat gaat dan terug op dat geschrift op wat Christus aan zijn discipelen meegegeven heeft als opdracht. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Het gaat over nuttige informatie over het leven dus in de christelijke gemeenschap. En het is trouwens ook een van de oudst bewaarde documenten met voorschriften voor de eredienst en kerkelijk leven. Overigens heeft dit nog heel lang, is dit onderdeel nog een strijdpunt geweest of het al of niet in de kanon opgenomen moest worden. Het gaat in beide, en nou kom ik weer even bij Augustinus terug. Het gaat in beide geschriften die gelezen moesten worden over het vreemdelingschap. Pelgrim zijn. Gij geheel anders zijn. Een bijwoner zijn. Dat is het thema van Augustinus. U herinnert zich misschien de vorige keer dat ik er een deel uit een brief toen ook nog voorgelezen heb van Diognetus. Daar heb je datzelfde thema weer. Nou, om nog een ander voorbeeld te geven, er is ook een verslag van de marteldood van Polycarpus. En dat verslag dat begint dan met de gemeente van God die als bijwoonster vertoeft. De christelijke gemeente is dus naar haar ware wezen een gemeenschap van bijwoners en vreemdelingen. Nou, als ik denk dat we iets mee kunnen krijgen, dan is dit iets wel om over na te denken. Bijwoners, vreemdeling zijn in deze wereld. En dan hebben we, denk ik, mezelf in kluis uiteraard, genoeg om over na te denken. Deze geschriften hadden in de vroegchristelijke tijd een grote betekenis en waarde. Er lag toch een grote nadruk op het lezen zelf. We weten bijvoorbeeld toen Augustinus, toen hij catechumeen werd, kreeg hij van Ambrosius de opdracht om de profeet Jesaja te lezen. En ik moet eerlijk zeggen, Augustinus was heel eerlijk. Hij krijgt Jesaja in handen. Maar hij geeft aan dat hij hier niet doorheen kwam. Dat was voor hem ondoenlijk. Hij zegt het ook aan Ambrosius. Dat hij zal het later wel gaan lezen als hij meer onderricht heeft gekregen. En als hij meer, dat zegt hij dan zo, meer geoefend zou zijn, een beetje wonderlijk uitdrukken, maar in de welsprekendheid des Heren, zegt Augustinus. Augustinus denkt dat Ambrosius dit juist aan hem gegeven heeft, omdat met name de profeet Jesaja meer dan anderen een heraut van het evangelie en van de roeping van de heidenen is. Aan het einde van een periode van 2 tot 3 jaar werd in een persoonlijk gesprek nu tussen de bisschop en de doopkandidaat teruggekeken op de achterliggende periode. En dan dacht hij samen met de catechumeen na over de tijd, de vraag, is de tijd nu rijp om gedoopt te worden? Als dat niet zo was, kreeg hij een jaar uitstel. Als hij er wel aan toe was, dan krijg je een belangrijk onderdeel. Dan schreef men zich tegen de grote vaste periode in als competent. Dat wil zeggen, mede aanvrager van de doop. Maar nu werd het echt ernst. De doopkandidaat kon nu zijn naam opgeven. En het opgeven van de naam is iets, dat is eigenlijk een heel cruciaal punt in de voorbereiding op de doop. Het was een hele stap. Als je je naam opgeeft, dan ga je dus als het ware je schepen achter je verbranden. Je geeft aan dat je definitief gedoopt wil worden en dat je definitief bij Christus wil horen. Dat is niet zomaar iets als je dat zegt natuurlijk. Augustinus zegt dan ook in zijn catechese na de doop, tegen de neofieten, dat zijn dus de pas gedoopten, met zoveel woorden, het feit, zegt hij, dat je je naam opgaf, is op zich al genomen, is op zich genomen een belijdenis van de zonde die je hebt gedaan. Voor Augustinus, geeft hij zelf ook aan in zijn geschrift, was dat ook een bijzondere gebeurtenis dat hij dat ging doen. Hij verlaat het landgoed, waar hij zich op dat moment na de ingrijpende gebeurtenis eigenlijk van zijn bekering, u kent het wel in die tuin ook, dat hele de bekering van Augustinus, maar had hij zich daarin teruggetrokken. En hij begaf zich dus heel speciaal voor het opgeven van zijn naam rond de vastetijd, het jaar 387, naar Milaan. Hij zegt dan ook, toen daarna de tijd aanbrak dat ik mij voor de doop moest opgeven, verlieten we het landgoed en keerden we terug naar Milaan. En dan zegt hij daarna, dat heb ik nu even niet, maar dan gaat hij iets beleven van de schepen achter je verbranden. Wat ik nu ga doen, dat is een beslissende stap als het ware in mijn leven. Nou, hij werd gedurende de paasnacht, daar kom ik straks op, gedoopt in het baptisterium, het doophuis van de hoofdkerk van Milaan. En hier ziet u nog wat er over is van het baptisterium. Dit is dus het onder, in de crypte van de Dom van Milaan, vindt u hier nog, je kunt met de treden afdalen. Ja, dat is natuurlijk een hoop kapot inmiddels, maar u ziet nog een klein beetje de vorm van het doopbassin waar Augustinus samen met zijn zoon Deodatus en zijn vriend Alypius gedoopt werden. En wat is nog jammer, ik ben verschillende keren in de Dom van Milaan geweest en ik heb nooit geweten dat dat nog te zien was. Nou, dat is een goede reden om nog eens een keertje naar terug te gaan. We pakken de draad weer even op. Als de priester de namen genoteerd heeft, wordt de volgende dag van de vastetijd, aan het begin van de 8 weken, een zetel voor de bisschop neergezet in het midden van de kerk. Martyrium noemen we dat dan. De kerk, de naam van de kerk, omdat meestal de kerk gebouwd was boven het graf van de martelaar. Links en rechts van de bisschopszetel nemen de priesters hun zetels in en andere geestelijken staan allemaal. En dan worden de kandidaten 1 voor 1 binnengebracht. Zijn het nog jongens? Overigens hoor je daar niet zo heel erg veel van kleine. Maar zijn het nog jongens, dan komen ze met hun vaders. Als het meisjes zijn, komen ze met hun moeders. En dan ondervraagt de bisschop 1 voor 1 de naaste, de peters of de meters, van degene die is binnengekomen. En dan worden de volgende vragen, die heb ik gevonden in een prachtig verslag van een non Igeria, dat is nog niet zo lang uitgegeven, de vertaling daarvan, een non, een ongelooflijke gebeurtenis eigenlijk, dat je in de 4e eeuw, als non alleen, vanuit Spanje, een pelgrimsreis gaat maken naar het Heilige Land. Nou, dat was toen ook, het zou nu gevaarlijk zijn, maar dat was het in die tijd zeker. Maar zij maakt zo'n bijeenkomst in Jeruzalem mee en dat is genoteerd. En het zijn in onze ogen misschien wat vreemde vragen, maar dat waren de standaardvragen die gevraagd werden aan een doperling. Dan werd er gevraagd, dus aan de Peter of de Meter die daarnaast stond, leidt hij of zij een goed leven? Nou, daar moest dan een uitgebreid antwoord op komen. Heeft hij of zij respect voor zijn ouders? Nou, wij zeggen, nou, ik zou me iets anders gevraagd hebben, maar dit waren de standaardvragen die overal voorkwamen. En zij heeft ze ijverig genoteerd, zij heeft ze in Jeruzalem gehoord. Is hij of zij een dronkaard of een vlierenfluiter? Zo gebruiken ze, deze woorden worden dan gebruikt. Ja. Er wordt dus gevraagd naar de afzonderlijke fouten, althans de zwaarwegende bij de mensen. Nou, als dan de kandidaat na overleg niets te verwijten valt, dan wordt de naam genoteerd. Nou, het catechumenaat, als we dat nu zo'n klein beetje overzien hebben, dan is er toch wel sprake van een lange, intense periode als voorbereiding op de doop. Voortdurend, hè, dat moet u niet vergeten, voortdurend werden er gebedsdiensten gehouden door de gemeente, waarin ook handoplegging plaatsvond. Na een tijd van de instructie werd gecontroleerd of de kandidaat ook vorderingen maakte in kennis en beleving van het christendom. En dan ging men over naar het volgende stadium. En dat werd dan aangeduid met de term tijd van de electi, zeg maar de competentes, van degene die waardig bevonden waren om te worden gedoopt. Nou, dan zijn we zo'n 6 weken voor het paasfeest, want dat was de datum dat de mensen gedoopt werden. Ik denk dat ik nu snel moet gaan stoppen. Pauze houden. Ik stel voor dat we nog even zingen. Psalm 25. vers 7 is dat.
Daar zei het je, daar zei het je, man. Maar dit is zo. daar ben je heen.
Hoe je het zelf gaat doen.
Ja, ik zit... Nee, het gaat goed. Alleen de toestand even, hè?
Nee, nou, niet.
Ja, je weet het, het komt best goed.
Ja, maar
ja. Ja,
ik vind dat er wel dat kan wel zo zijn. Dat is toch wel. Ja, dat is toch wel. Ja, dat
Zo, dan gaan we weer verder. Aan het eind willen we nog wat zingen en dan willen we tijdens dat zingen ook nog even een collecte houden. Dus dan kunt u er alvast rekening mee houden. En dan gaan we nu weer verder met het tweede gedeelte.
Goed, dan gaan we nu weer verder. En dan waren we eigenlijk gebleven zeg maar, bij de tweede fase in de hele gang van zaken in het doopgebeuren. De tweede fase, wat we dan noemen het competent zijn. De aanvragers dus. De tijd van de keuze, zeg maar. Dat tijdstip, dit stadium als het ware, ligt voor de doopviering, ligt in de paasnacht. En dat zal later samenvallen, zeg maar, met het vasten van de 6 weken. Dan is dus niet alleen de dopeling, maar het is een tijd van gezamenlijk gebed, onderzoek naar de waardigheid van de kandidaten, handoplegging, exorcisme, uitdrijven van boze geesten enzovoort. Het is als het ware een door de gemeente geleide en begeleide strijd tegen het kwaad. Als dat achter de deur is, dan vindt het eigenlijk het doopgebeuren plaats. Nou, de proeftijd die omvat dan nog zo'n 7 weken voor de paasdatum. Er waren een aantal voorschriften voor. Als men gehuwd was, moest men in onthouding leven deze hele periode. Er komen een paar wonderlijke dingen in voor, maar er mocht geen bad genomen worden. Ik probeer me altijd niet voor te stellen, maar deze 7 weken geen bad genomen worden. Men moest vasten tot de avond om zich op die manier nog eens goed te onderzoeken. En om als het ware, ja, zo zegt men dat dan, om in harmonie met God te komen. ter ondersteuning vast dus de gemeente met deze doperingen mee. En ze moesten hoorbaar, zichtbaar berouw tonen van hun vorige leven. Daar moesten de gemeenteleden dus getuigen van zijn. Is men nu ingeschreven, dan begint dus die 7 weken durende dagelijkse catechese. Dagelijkse catechese van 3 uur per dag. Het hele leven staat dus vanaf nu in deze weken als een intense, in het licht van een intense voorbereiding. En Cyrillus van Jeruzalem, die geeft dan dat als volgt aan. Dat zijn een van de apostolische vaders. Dat zijn dus zeg maar de figuren die als opvolgers min of meer van de apostelen, een soort overbruggingsperiode, geopereerd hebben in deze christelijke wereld toen. Die zegt dan, en ik citeer: zo de dag van uw huwelijk nabij was, zoudt gij dan niet al het overige laten rusten en geheel en al opgaan in de voorbereiding op het feest? Wel nu, gij gaat uw ziel wijden aan uw hemelse bruidegom. Zoudt gij dan de lichamelijke dingen niet verlaten om de geestelijke te winnen? Hij maakt nog een vergelijking. Even later, dan gaat hij het vergelijken met het planten van bomen. Zouden wij niet spitten en graven? Later zal het niet meer mogelijk zijn. Maar om het nog tot een goede boom uit te laten groeien wat eens slecht geplant was. Zo werden deze dagen van de catechese beschouwd als het leggen van de grondslag voor het geloof en de noodzakelijke zuivering van de ziel. En in deze weken wordt, weliswaar met grote sprongen, maar wel van Genesis tot Openbaring in grote lijnen de Bijbel door bepreekt en besproken. De heiliging speelt een belangrijke rol. Het moet dan ook duidelijk zijn, en ik citeer weer die Cyrillus, dat het leven dus echt nu een overgangsperiode is. Aan God komt het toe te planten en te besproeien. Maar het is uw taak om vrucht te dragen. Houd vanaf nu op met het doen van verkeerde dingen. Laat uw tong geen oneerbare taal meer spreken. Laat uw oog niet meer zondigen. Uw gedachten zich niet meer bewegen rond nutteloze dingen. Heel scherp zie je ook die radicaliteit die bij Augustinus elke keer om de hoek komt kijken. Waarin Augustinus altijd weer benadrukt dat het een christen zijn in wezen niets anders betekende dan een geheel nieuw leven met en in Christus. Een volslagen zedelijke omkeer. Een echte bekering. Want het nieuwe leven met Christus doodt al het oude van de bedorven natuur. Het oude duister kan niet blijven hangen naast dit nieuwe en alles vervullende licht. We hebben nu een aantal keren even het woord vasten gehoord en vaste tijd. Ik denk toch dat het even duidelijk gemaakt moet worden wat nou even die vaste tijd precies inhoudt. Het is de 40 dagen tijd, zeg maar. 7 weken lang werden de kandidaten dus afgezonderd en via preken voorbereid op de voor hen belangrijkste dag uit hun leven. En opmerkelijk, nou, u kent die hoofdstukken wel, waar dan zo de nadruk op gelegd wordt, waar ook een groot aantal preken van Augustinus ook elke keer over gaan, is het zonderegister van de mens uit de Romeinenbrief. Romeinen 1, u kent ongetwijfeld wel de rij die daar genoemd wordt, vanaf vers 18. Romeinen 3, van vanaf vers 9 tot 20, daar heb je ook die hele opsomming. En dat werd voortdurend ingeprent. Men telde dan ook die 40 vaste dagen als volgt. Je had 6 weken keer 6 dagen, 36. De 6 zondagen werden daarbij niet als vaste dagen gerekend. En dan kwamen de 4 dagen, zeg maar, van as woensdag tot en met zaterdag. En dat is dan de 40 dagen bij elkaar. Men baseerde dat op het Bijbelse gegeven dat Christus na zijn doop weggeleid werd in de woestijn. En na een periode van 40 dagen vasten werd hij in de woestijn door de Satan verzocht. Deze periode van 40 dagen werd om die reden dan ook in de vroege kerk gepraktiseerd, maar dan als voorbereiding op de doop. Het is overigens natuurlijk wel de omgekeerde volgorde. Christus werd eerst gedoopt en daarna verzocht. Men achtte dit verder niet van belang in de kerk, maar de beproeving van Christus werd dus ook van de dopelingen gevraagd. Zij moesten net als Christus leren afzien van zichzelf. Zichzelf verloochenen. En moet u zich eens proberen voor te stellen hoe dan het onderricht plaatsvond. Ze staan daar ongebaat, ongewassen, in onverzorgde kleding. Al die weken lang, hè. Onwennig van het vasten. 7 weken lang afgezonderd van de rest. 'S Nachts, midden in de nacht, werden ze ten aanhoren van de gemeente ondervraagd over levenswandel en de voornemens voor het nieuwe leven. Een prachtig beeld. Ze staan dan blootsvoets op een ruwe lap of een tunica, een kledingstuk van dierenvellen. En alles wemelt van de symboliek, want ze staan er op die dierenvellen en dat herinnert hen aan de afkomst van Adam en Eva. Men moest dan ook staande op die dierenvellen, die moesten ze als het ware, daar moesten ze op trappelen. Ze moesten de ondeugden vertrappen in hun leven. En Augustinus geeft daar een aardig inkijkje in de liturgie van die tijd. Hij zegt dan ook in een van zijn preken, gehouden op de eerste zondag van de 40 dagen tijd, het volgende. Net zoals een kind na 40 weken geboren wordt, zo wordt ook, let op de bewoordingen, en dan zijn we geneigd om te denken dat we in Rooms-Katholieke water komen. Hè? Zo wordt ook de doopeling in de paasnacht opnieuw geboren in het doopvont van de kerk, de moeder, zegt hij dan. Vooral de doopkandidaten konden zich in dat beeld zich heel goed herkennen. Ze verbleven natuurlijk tijdens dat catechetisch onderwijs 40 dagen lang in de bisschoppelijke vertrekken. Als het ware in de schoot van de kerk, van de moederkerk. En werden daarna, in de paasnacht als het ware, opnieuw geboren vanuit het vruchtwater van de kerk. Van het doopvont. Door de andere gelovigen werd tijdens deze periode op zoveel mogelijk dagen ook gevast. Men vastte met hen mee in dat gezamenlijk dragen van alles. Om ook geestelijk waakzaam te zijn. Dat wat men door het vasten allemaal overhield, dat is natuurlijk logisch, kon dat worden geschonken aan hen die dat nodig hadden. Hoe kunt u dat wat u zich in onthouding ontzegt, zegt Augustinus, dan ook beter besteden dan het in barmhartigheid weg te geven? Barmhartigheid staat centraal in de periode van de voorbereiding op het paasfeest. Daarnaast kregen ze ook uitleg over het doopgebeuren zelf, want daar weten ze nog niks van. En de eucharistie die volgt. Als catechumeen, dat had ik al eerder gezegd, had men dus geen toegang tot deze rituelen, als ik het even zo mag noemen. En dan op de dag, tegen het einde van de vasten, dat was waarschijnlijk dan die zaterdag, kregen de competenten, voor het eerst deze kandidaten, het eerste deel van het symbolum te horen. Dat is een vroeg-christelijke uitdrukking, zeg maar, voor de 12 artikelen. Het werd woord voor woord voorgesproken. En de competenten moesten dit aan het begin van de paaswaken uit het hoofd kunnen opzeggen. Ze moesten dit dan ook met hun geestelijke ouders, noem ik het dan maar even, die Peter en die Meter, ijverig repeteren al die tijd. Het is niet alleen dat die Peter of die Meter daarbij assisteerde, maar de hulp daarvan ging veel verder. Om een voorbeeld te noemen, als een doopeling uit het waterbassin naar boven komt als hij gedoopt is, wordt hij daarbij geholpen, daadwerkelijk geholpen door de Peter of de Meter. Nou, dan volgen er nog een aantal proefopzeggingen, met nog een week te gaan, tot de paaszondag, uiteindelijk dan gevolgd door het tweede deel van het geheim, het gebed des Heren. Dat was de volgorde die Augustinus ook vastgesteld heeft. Dan haalt hij dan ook de woorden aan van Paulus uit Romeinen 10. Dan zegt hij, hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Hoe zullen ze in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? Dan komen we op de Witte Donderdag. Die Aroenen, die Witte Donderdag. Dan mochten ze stoppen met vasten. En dan mochten ze naar de stadstermen gaan. We zouden zeggen het stadsbadhuis eigenlijk in de steden. En dan mochten ze zich dan weer voor het eerst gaan wassen. Heel mooi is dat soms de bisschop meeging. En dan begon hij de bisschop op zijn knieën de voeten van deze mensen te wassen. Nou, dat beeld zal herkenbaar zijn, maar daar zit wel een mooie gedachte in. En op Goede Vrijdag En paaszaterdag vasten alle christenen. Ze zongen Psalm 21. De versen 3, 4 en 5. Werd standaard gezongen. En ze luisterden dan naar de lijdensgeschiedenis volgens Matteüs. Tegen de avond, als de lampen aangestoken werden, begon het paasfeest. En alle dingen die ik daarover gelezen heb, daar heb ik me over verbaasd en verwonderd toch wel. Met een ongelooflijke geestdrift. En een blijdschap. En een intensiteit waarop deze feesten gevierd werden door de vroegchristelijke kerk. Dat is ongelooflijk. Dat was een compleet feest. Dat was niet alleen voor de kerk en dat was niet voor de omgeving. Maar het dorp deed mee of de stad deed mee en alles werd verlicht. En dat was, ja, dat gaat dan tot in de nacht door. Dat is iets wat, ja, we zijn zoveel dingen kwijtgeraakt. Maar dit, als je dat leest, dan kan je echt over verwonderen. De lampen werden overal in de stad werden de lampen aangestoken. In de kerken, in de huizen, enorme grote vreugde en blijdschap was er. En in processie werd er dan een grote kaars als een symbool van het licht van Christus, de basiliek, de kerk, zeg maar, binnengebracht. Gevolgd door het aansteken van een zee van olielampen waarin de kerk verlicht werd. En dan begon er een hele lange reeks van bijbellezingen. Er werden heel veel psalmen gezongen en andere geestelijke liederen. En Augustinus hield dan ook tussendoor hele korte preken, zomaar van zo'n 2-3 minuten. Ondertussen werden in de kerk, tussen de pilaren, overal gordijnen opgehangen. Ik kon alleen maar deze afbeelding vinden, maar je moet zich voorstellen, dat hebben we ook met de catacomben ook gezien. Daar waren meestal afbeeldingen van pauwen, als symbool van het eeuwige leven. Kruisen en de duiven, dat waren de meest voorkomende symbolen. Nou, die staan hier nou net niet door, maar om een beetje een idee te krijgen hoe tussen de pilaren, en u bent ongetwijfeld wel eens in zo'n basiliek geweest met die zuilengang, werd dat afgesloten. Alleen in de apsis, daar kom ik later nog in het tweede deel nog op terug, hingen de gordijnen helemaal lang uit tot op de grond, achter de 7 manshoge kandelaren. Die herinnerden aan de 7 luchters uit de Apocalyps. Verschillende lezers declameerden de ene naar de andere schriftlezing in de kerk. Wel volgens een bepaald thema. Genesis, de wording, dat kon niet anders. Maar dan de doortocht door de Rode Zee. Weer de redding, de verlossing. Het eerste paaslam. De lofzang van Mirjam. De geschiedenis van Jona. En u weet dat dat ook een heel bekend thema in de catacomben was. Ja, ik moet er af en toe even refereren om te zeggen van, kijk, het gaat door. Hè? Dit is niet een afgesloten iets. De 3 jongelingen in de vurige oven. Ook zo'n thema wat op de wanden van de catacomben ook te vinden is. En dan werd, als dit gedaan was, het gevolgd door een korte preek met als thema licht in de duisternis. Zo van, ook gij waart eertijds duisternis. Dan moest voor de hele gemeente het symbolum uit het hoofd worden opgezegd. En na deze handelingen vertrokken ze uit de kerk en lieten daar de aanwezigen achter. Die mochten daar dus niet bij zijn. En dan gaat het, heel mooi, vanuit de kerk naar het baptisterium, het doophuis. Onder het zingen van Psalm 42. Ik heb hier een voorstelling van gevonden uit de San Clemente in Rome. En ja, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. U moet zich dat proberen voor te stellen. Hè? Men gaat er in een processie vanuit die kerk naar het baptisterium. Zingend. Naar die grote gebeurtenis die straks gaat plaatsvinden. En zo schreeuwt mijn ziel naar u, o God. Ja. En u ziet het hier ook, hè? Zoals mijn ziel schreeuwt. Het water, het levende water. U ziet daar 4 stromen. Dat zijn de 4 stromen, de paradijsstromen. En u ziet daar deze herten zich aan laven. En dat zijn de stromen van het eeuwige leven, zeg maar. En dan, vermoedelijk tegen het einde van de nacht, bij het hanengekraai, zoals dat soms dan ook zo genoemd wordt, dan begon de doopplechtigheid. Er werd dus nogal wat gevraagd van deze doopeling, voor je zo ver gekomen was. Het is niet bepaald een ondergaan van de zaken. Als recruten van Christus zijn ze te degen geoefend. Samen met anderen hebben ze dagelijks apart gestaan. Ongewassen, ongeschoeid, in onverzorgde kleding. 's Nachts voor het oor van de hele gemeente uitgevraagd, doorgevraagd. elke dag bijeenkomsten van Augustinus of naar Ambrosius het verhaal van de patriarchen aan moeten horen. De wijsheden uit het spreukenboek werden uitgelegd. En zoals bij de doven in het evangelie is het Effata over hen uitgesproken. En werd tenslotte de oren en de neusgaten aangeraakt. De oren, opdat men nu voortaan de heilswoorden zou kunnen horen. En de neusgaten, om de goede geur van Christus, van het eeuwige leven, op te snuiven. En dan is het zover. Eén vraag nog, waarom nou juist met Pasen? In de vroegchristelijke kerk was natuurlijk de paastijd, zeg maar, het hart van het kerkelijk jaar. Het heilsfeit van de opstanding is natuurlijk er ook bij uitstek de tijd om de herschepping door de doop aanschouwelijk te maken. Paulus zegt het ook, het is geleden. Wij zijn dan met hem begraven, door de doop, in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Toen in de tijd prinses Juliana gedoopt werd, zei de hofpredikant dan ook, we gaan prinses Juliana nu begraven. Die gedachte is al oud. In Augustinus' dagen was het er niet anders. De periode van bezinning en viering, lijden en sterven en de opstanden van Jezus Christus begon dus met die 40 dagen tijd, eindigde lang daarna met de periode van 50 dagen na Pasen, dus na de hemelvaart van Christus en het Pinksterfeest inbegrepen. En de oproep tot de doop is tegelijkertijd onlosmakelijk eraan verbonden, een oproep tot de maaltijd des Heren. Dat was niet los te koppelen. Het is een appel om zich over te geven aan Christus en zijn sterven en dood in geloof te gedenken. Men begaf zich nu dan naar de doopplaats dus. Hè. Je moet zich dat ook proberen een beetje voor te stellen. Men gaat dus als het ware de kerk uit op weg naar het baptisterium, naar de voor hen beslissende dag. Dan moet ik toch eventjes teruggaan in de tijd. Ik moet af en toe even sprongetjes maken om sommige dingen even duidelijk te maken. Dan denken we natuurlijk allemaal, als het over dopen gaat, denken we aan de Jordaan. Nou, dat is een van de plaatsen. De Jordaan, nu voor degenen die er wel eens geweest zijn, die weten, er worden ontzettend veel plaatsen bij de Jordaan aangewezen als plaats waar de Heer Jezus gedoopt zou zijn, enzovoort, enzovoort. Nou, dit is er dan ook een van. Natuurlijk de Jordaan, want de doop is daar gewoon begonnen. Daar heeft Johannes zelfs de Heer Jezus gedoopt. Aanvankelijk bestond een voorkeur voor stromend levend water, tussen haakjes dan. De rivier de Jordaan voldeed in alle opzichten aan dat criterium. Dat waren de meest ideale voorwaarden. En bij een hoge waterstand kon de dopeling zelfs geheel worden ondergedompeld. Bovendien was in de rivier een natuurlijke stroming aanwezig. En dat is natuurlijk duidelijk, want dat is de stroom van het levend water. Dat komt voortdurend terug. Maar ja, in Noord-Afrika, waar het vroege christendom zich enorm ontwikkeld heeft en goed vertegenwoordigd was, heeft men natuurlijk op een heleboel plaatsen geen stromend water. Men werd dus hier gedwongen om een andere dooppraktijk te gaan beoefenen. Daarom is het niet alleen bij de doop in de Jordaan gebleven. U weet dat ons woord doopvond even tussendoor, dus het is afgeleid van het Latijnse woord fonds is bron. Hè. Ook om andere praktische redenen werd de realiteit van dopen al heel snel een totaal andere. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen. Kijk, op het Pinksterfeest was er voor de 3000 mensen geen plek in de Jordaan. Was niet bij de hand trouwens. Het begraven worden met Christus, want dat is natuurlijk het thema wat voortdurend terugkomt, kan evengoed worden afgebeeld door overgieting of besprenging met water. Overigens wel op een zeer royale wijze. Daar kom ik er nog op terug. De Joden verstonden dan onder levend water ook geschept bronwater. Maar het levend water bleef essentieel. Het sprak op een directe en duidelijke wijze van de afwassing en de reiniging van de zonde. Maar je kan je natuurlijk afvragen, maar die eerste christenen, waar moesten die dat dan doen? Hoe moesten die dan gaan dopen? Nou, bij gebrek aan kerkgebouwen of in tijden van vervolging, want die kwamen best af en toe nog voor, trok men zich terug in huizen van de beter gesitueerde leden van de gemeente. Die over een wat groter huis beschikten, zeg maar. En in de derde eeuw werden deze huizen min of meer gevestigde christelijke centra. En droegen dan ook vaak de naam van de eigenaar. Er waren er ongeveer zo in de vierde eeuw zo'n 25 van dat soort vergaderplaatsen, zeg maar. Trouwens, dat zagen we al eerder, want in het Nieuwe Testament wordt Jeruzalem ook genoemd, waar de gemeenteleden in huizen samenkwamen. U kent er waarschijnlijk nog een aantal, ik noem er een paar. In het huis van Lydia in Filippi. Of de bovenkamer in Troas, met die jongeling die uit het dakraam kwam. Het huis van Priscilla en Aquila in Rome. Het huis van Nymphas in Laodicea. Archippus huis in Colosse. Nou, dat zijn een aantal van dat soort voorbeelden waar dus de huisgemeentes dan samenkwamen. Die huisgemeentes hadden dan vaak een atrium, een soort binnenhof, wat gedeeltelijk overdekt was. En daar kwam dan, zeg maar, de gemeente bijeen. En daar stond dan ook een tafel dat gebruikt werd voor de viering van het avondmaal. In 1930 is deze bijzondere ontdekking gedaan in Duro Europos, een plaats in Irak. En daar is voor het eerst eigenlijk een volledige plattegrond van zo'n bijeenkomstruimte van een eerste christelijke gemeente gevonden. Dit is dus, zeg maar, een ruimte vanuit ongeveer 245 na Christus. Min of meer, ja, wat is toevallig, maar toevallig gegraven door Franse militairen. Die waren daar loopgraven aan het maken. Dit is de periode na de Eerste Wereldoorlog. Die waren daar bezig en toen stuitten ze op deze woning. Het heeft een rechthoekige zaal, zoals je ziet. Een kerkzaal. Maar wat eigenlijk het bijzondere is, dat er ook, zeg maar, een fresco's nog aangetroffen waren in deze woning. En daarin kunnen wij iets van de dooppraktijk zien. Hier heeft u het doopvertrek in deze. Dus we praten over 245 na Christus. En dan ziet u hier nog wat overgebleven is. Er zijn delen van fresco's. Die ene staat er niet op, maar dat is de Heer Jezus wandelende op het water. Maar hier ziet u de vrouwen naar het graf gaan. Althans, een deel van de fresco is daarbij nog te zien. En waar het dopen zich voltrok, zie je daar links op de dia een verhoging, een wat min of meer beschermde, afgescheiden ruimte waar de leden gedoopt konden worden. Men had dus duidelijk behoefte aan een intieme ruimte waarin dat kon gebeuren. En zo'n dergelijke ruimte is natuurlijk voor hen heel belangrijk, want een dopeling, dat is ook heel symbolisch, daar kom ik ook nog op terug, werd dus naakt gedoopt. Essentieel was dat toen. Zodra de christenen zich dus gingen organiseren en eigen vergaderplaatsen voor hun eredienst begonnen in te richten, kwam ook de gedachte over de doop tot een nieuwe zichtbare uitdrukking en werd later in de geschiedenis vormgegeven. En dat gaan we hier zien. Nou komen we eigenlijk in het gebouw, zeg maar, waar dus het werkelijke doopgebeuren zich aan plaatsen. Ik heb deze een aantal voorbeelden daarvan gevonden. Nou, hier ziet u het dooparsen, u ziet de pilaren omheen staan, het aantal en de vorm kom ik ook nog op terug. Want dat heeft, alles is symbolisch wat u ziet. Alles spreekt ook een taal. En, ik heb voor mezelf wel eens afgevraagd van, we komen er straks nog op terug, wat zijn doopring is, een doopvond allemaal ziet. Maar in hoeverre, dat is voor mij ook nog een vraag, is een doopeling zich nou bewust geweest van al die lawines van symboliek en betekenissen waarin hij dus letterlijk in ondergedompeld werd? Nou, dat is een vraag waar ik zelf niet helemaal uit ben. Maar het is nogal wat. Alleen al om het allemaal te onthouden zou worden bewezen. Maar als je daar zo in getraind wordt, was elke stap had echt een betekenis. Nou. Als men na de godsdienstvrede openbare plaatsen gaat bouwen waar de doop kon plaatsvinden, hebben de eerste christenen natuurlijk altijd de voorkeur getoond voor dat levende stromend water. Maar ja, hoe kom je eraan? Als men dat inderdaad een stroompje water aantrok, bouwde men daar bovenop een baptisterium. Hier ziet u het inwendige daarvan. Ook in Zuid-Frankrijk kom je dat nog wel tegen. In Italië wemelt het daar natuurlijk nog van de baptisteria. Prachtige voorbeelden te zien uit die eerste eeuwen. Om een indruk te krijgen van hier speelde zich dat dus allemaal af. Nou, hier kon men zich dus in het levende water laten dopen. Later gaat men dat wat groter organiseren. En nou, dat zijn natuurlijk, denk voor de meesten allemaal wel hele bekende voorbeelden. We zien hier daar bovenaan dus Pisa, de scheve toren van Pisa. Maar dit is dus het baptisterium. Dus men kon vanuit de kerk naar het baptisterium zo lopen. Dat zie je hier ook weer in Florence, prachtige kerk van Florence. En daar kon je dus ook, daar vlak voor ook het baptisterium. En dat was natuurlijk allemaal heel dichtbij, maar het moet wel indrukwekkend zijn geweest om vanuit die kerk, luid zingend, deze catechumenen, zeg maar, op weg te gaan naar het baptisterium. De gezangen zingend, de psalmen zingend. En de gemeente wacht dan op hun inspanning, op hun terugkeer. Want dan weten ze, dan komen ze terug en dan wordt het avondmaal gevierd. En dan zijn ze bij de gemeente gevoegd. En dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Wat opvalt, is overigens denk ik altijd wel de min of meer ronde vorm van de gebouwen. En dat heeft eigenlijk een aantal oorzaken. Dat heeft ook met de symboliek te maken. Vandaar dat ik dat nu ook toch wel even wil uitleggen. Het heeft namelijk alles te maken met de ronde vorm met een mausoleum. In een heidens mausoleum werd de dode bijgezet. Denk maar aan de Engelenburg. Nou, dat is voor de Rome-gangers onder ons ook een hele bekende natuurlijk. Maar hier ziet u, nou, langs de Tiber, dat is op weg naar het Vaticaan, kom je hier langs. En dan kom je hier bij het mausoleum van keizer Hadrianus. Hier ziet u weer die ronde vorm. En de ronde vorm is symbolisch, een heidens symboliek voor een mausoleum, een begraafplaats. Niet zo ver daar vandaan ligt ook trouwens, wat min of meer onopvallend, maar ook voor degenen die dat nog eens gaan bezoeken, maar ook het mausoleum van keizer Augustus. Niet zo indrukwekkend groot is dit, maar ja, keizer Augustus heeft voor ons meer dan keizer Hadrianus, om zo maar te zeggen. Het is dus een begraven worden van de oude mens met zijn zondig leven. In de tweede plaats gaat die ronde vorm terug op de antieke heidense badhuizen. Want het is natuurlijk niet zo dat die christenen alles opnieuw moesten uitvinden. Ze hebben dus een heleboel heidense dingen overgenomen, maar er alleen een andere betekenis aan gaan hechten. Ja, want het koepelvormige dak was voor een heiden, zeg maar, een afspiegeling, een weergave van het hemelgewelf, zeg maar. Het stromend water is trouwens ook nog een heidens restant. Denk maar aan de badhuizen. We zouden dat zeggen de voorlopers van onze huidige douche. Dan kwam het water via leidingen. Want de Romeinen waren ingenieuze mensen, hoor. Maar via leidingen werd dat boven degene die zijn bad nam uitgegoten. En dat was dan kwam dan uit de bek van leeuwen. Of een ander dier. Maar het water kwam met grote golven over je heen. Dus echt de douche. In aanvang, zeg maar. Maar na 313 gaan de zaken veranderen. Ik heb gezegd, de christenen nemen dus die dingen over. Maar gaan dat vervormen, gaan dat aanpassen aan hun belevingswereld. En dan komt het water, misschien een beetje flauw, maar het water komt dan niet meer uit de bek van een leeuw, maar komt dan uit de bek van een duif. Of komt uit de bek van een lam. Al dat soort dingen. Of van een hert. Dat is dus eigenlijk de aanpassing die christenen dan gaan doen. Nou, dan moet u voorstellen dat zo'n voorganger op zo'n platform naast dat bassin staat, wat u net gezien hebt aan de binnenkant, zodat hij de dopeling kan leiden in dat levende water. Op deze wijze voelde de dopeling toch nog de connectie, zeg maar, de verbinding met de Bijbelse Jordaan. In Alexandrië heb je ook nog een baptisterium, dat heet ook nog steeds de Jordaan. Altijd stonden de bronzen deuren van elk baptisterium open. Opdat iedereen, ongeacht wie was, altijd het ruisen kon horen. Mooi symboliek, hè? Altijd het ruisen kon horen van het levende water in het baptisterium. Niet alleen dat de heidenen daar voortdurend mee werden geconfronteerd, maar ook de kerkmensen zelf, de gelovigen, werden altijd weer op die manier herinnerd aan hun eigen doop. En dan werden denk ik wel eens dingen wakker geschud. En dat is denk ik ook wel eens een keer. Maar dat vond ik wel mooi. Die deuren die sloten dus niet. Het water des levens ging altijd door. Dat droogt niet op. Nou, we toch over symboliek hebben. De westelijke ingang was smaller dan de oostkant. Heeft te maken met nauw is de weg. Hè? De smalle poort. Ja, dat is de poortgedachte die we ook in Matthäus tegenkomen. Om u een indruk te geven van hoe Ambrosius over zo'n doophuis dacht. Nou, hier even een afbeelding van Ambrosius, om even de jaren aan te geven wanneer deze man leefde.
zat een beetje te wringen bij mij toen ik dat las. Ik vond het nogal een vergelijking. Nou, u moet u eigenlijk conclusie maar trekken als je dat leest. Van wat Ambrosius durft te zeggen van zo'n... Ja, durft te schaken, maar durft te zeggen van zo'n baptisterium, van zo'n doophuis. Hij vergelijkt het in de vierde eeuw met het heilige der heiligen. Van de Joodse tabernakel. Ja, dus of die vergelijking nou zomaar te maken is, oké. Wat is nou het punt van overeenkomst? Het is een ruimte in het huis van God waar dus de hoge priester of de bisschop in latere periode, waar we het nu over hebben, slechts eenmaal per jaar mag binnengaan. En het is juist het aspect van de zondevergeving die in dit denken zo'n belangrijke plaats innemen. Want in het heilige der heiligen stond de ark, maar daarin de staf van Aaron. Dat was centraal. Het is voor Ambrosius dan ook geen willekeurige keuze om vervolgens te spreken over deze staf juist, die van dood weer levend werd. Immers, de doopeling werd net zo goed weer van dood levend. Uit de dood, ja, opgewekt uit het centrum van het baptisterium. En wie deed dit? Nou, als we de geschiedenis vanuit het Oude Testament goed lezen, dan blijkt dat God de staf van Aaron opnieuw laat bloeien. Het is dan ook in het vroeg-christelijke baptisterium God in Christus, die de doopeling, die dood is door eigen zonde en misdaden, weer tot leven wekt en van dood levend maakt. De dode staf komt toch immers weer tot leven. De gedoopte komt opnieuw tot leven in Christus. Nou, dat is de centrale boodschap die Ambrosius aan de dopelingen meegeeft. Ik wil nu met u eens gaan kijken naar de symbooltaal in de baptisteria, als beloftes van God. Hoe ver men ging in het stellen van eisen aan een baptisterium, blijkt uit een document uit de vierde eeuw, waarin de getallen nauwkeurig worden aangegeven. 21 el lang, naar aanleiding van het aantal profeten. 12 el gezien het aantal apostelen. Daar kon men niet van afwijken, dat waren de maten. In werkelijkheid sloot men het natuurlijk wel aan bij antieke vormen, waarin dan later, zoals we al eerder gezien hebben, dus een christelijke verklaring werd gegeven. Men maakte ontzettend veel gebruik van getallensymboliek. Nou, daar noem ik u een paar van. Het eerste is zo'n doophuis werd een octagoon genoemd, een achthoek. Waarom acht? Nou, verschillende hebben daar hun licht over laten schijnen in die tijd. Wel, de kerk koos de dag van Jezus' opstanding. De eerste dag van de Joodse week, dus de achtste dag. Zo leerde de dopeling verstaan dat de dopersin achthoekig was, omdat het sprak van de achtste dag toen de heiland opstond, om zijn leven tot in alle eeuwigheid te geven. Ook acht als het blijvende, het eeuwige, het definitieve. Augustinus had daar weer iets andere verklaring voor. Die associeerde het achthoekige ontwerp met het getal 7 van de week, plus de achtste als de dag van het oordeel. Weer anderen beschouwden de achtste dag als de dag van de herschepping en de verlossing die begonnen was met Christus. Zij die in Christus begrepen waren, gingen leven uit deze herscheppende kracht. Daarom worden Joodse jongetjes op de achtste dag besneden. Duidelijk wordt dit weergegeven in het baptisterium van de Thekla-kerk in Milaan. Bekend geworden als een deel van het lied van Ambrosius. Nou, Ik lees dat even voor. Ja, de rijm is natuurlijk weggevallen. Dat is door de vertaling uiteraard. Dus het klinkt wat anders dan dat het oorspronkelijk zou zijn. Maar dan komt het acht. Met acht nissen ontstond de tempel voor het heilig gebruik. Achthoekig is de fontein die de gave waardig is. Met dit getal behoorde het huis van de heilige doop te verrijzen, waardoor het heil tot de volken is teruggekeerd. Door het licht van de weer opgestane Christus, die de boeien verbreekt van de dood en uit de graven opwekt. Terwijl hij in de belijdenis van schuldigen bevrijdt van de vlek der zonde en ze reinigt door de stroom van de zuiver vloeiende bron. Tweede is het vierkant. De dopeling moest zien dat het vierkant hem wees op het verband van de schepping. Toen de Heer de vier rivieren liet stromen. U heeft ze gezien, die waarde hadden voor de hele aarde met zijn vier windstreken. Datzelfde levende water, nu symbool van het door Christus herwonnen paradijs vond hij terug in het baptisterium. Als een garantie dat hij in het eeuwige leven zou staan aan de rivier van het water des levens. Door Johannes in de openbaringen in verrukking aanschouwd. Openbaringen 22. En dan de zeshoek. Ook een vorm die hij tegenkwam. De zeshoek bepaalde hem bij het sterven voor onze zonde op de zesde dag. Door Christus. Hem of haar wacht nu door Christus verdiensten de eeuwige zaligheid. Daarom kon bijvoorbeeld een volgende trede of de bodem van een bassin een cirkel vertonen. Daar kom ik de tweede keer uitgebreid op terug. Dan ziet u die cirkels met de symboliek erbij als die afdaalt daarin. Dan, dat die cirkel geeft aan het oneindige leven wat wacht met Christus. Dan is er nog de symbolische tocht van de doperling van het westen naar het oosten. Uit Satans oude rijk naar het nieuwe rijk van Christus. Een volledige frontverandering als het ware. Het is breken met het oude leven. En dan gaat hij langs de drie treden die herinnerden aan de drie enige God. Of het driedaags verblijf van Christus in de schoot der aarde. Zo daalde hij af in de doodvond. Het heidense leven vindt zijn dood. En als hij weer langs de drie treden naar het oosten opklom, waar de voorganger stond, stond hij met Christus dus op in een nieuw leven. Ik besluit met twee citaten. Origenes vergeleek dat hele doopgebeuren dan ook met de doortocht van het volk van Israël door de Rode Zee. En nu klaar om het nieuwe gezang te zingen. Ambrosius gebruikt het beeld van de Egyptenaar, die ten onder gaat. Maar de Hebreeër die herrijst. Zij begonnen een nieuw leven. Ik wil het hierbij laten. Dan heb ik me toch dit keer een beetje netter aan mijn tijd gehouden. Dat is netjes half tien, was ongeveer zo'n beetje de afspraak. Maar er is nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Eventueel, of we kunnen ook de tweede keer doen, maakt mij niet uit. Is er nu dringend iets dat je zegt van nou, dat moet ik even kwijt? Of mag ook gewoon een aanvulling zijn? Hoor, dat, ja. Ja, en dan komen we inderdaad op het theologische vlak waar ik al eventjes...
Waar is dat in de tijd veranderd?
Ja, we hebben het natuurlijk nu eventjes over de periode dat mensen op een bewuste wijze het heidendom verlaten om christen te worden. En dat is natuurlijk iets van een beslissing die door een volwassene genomen wordt, zeg maar. En daarom hoor je in die tijd ook niet veel over baby's die gedoopt worden. Daar zijn over, nou ja, daar zit achterin zit een deskundige op dat gebied. En, maar daar hoor je niet veel van. Het gebeurde wel. Er zijn verschillende bronnen waarin dat natuurlijk gewoon gezegd wordt. En er zijn ook, ik weet niet of ik dat de volgende keer een afbeelding heb, maar dan zie je ook dat er een bassin is voor volwassenen. En dan zie je een klein kommetje als het ware, wat dus duidelijk wijst op het feit dat er dus ook kinderen uit dood zijn. Maar in eerste instantie gaat het hier dus over volwassenen die het heidendom christen worden. Ja. En dat is dus merendeel, zeg maar, eigenlijk in deze periode waar wij het over hebben. Ja.
Zie je soms aspecten die je terugziet in de Oosters-Orthodoxe kerk?
Ja.
Die iconostase, daar zit ook één deur in. Mm-hmm.
Ja, nou dat is dat één keer wat hier ook door, zeg maar, met de hoogpriester en met de bisschop die dat met doopgebeuren met paas ook één jaar. Trouwens, de tradities waar we het nu over hebben en de symboliek zijn natuurlijk in de, zeg maar, in de oosterse helft van het Romeinse Rijk ontzettend veel beter bewaard gebleven dan hier. Wij zijn natuurlijk hier al heel snel op de meer rationele toer gegaan. En door allerlei ontwikkelingen zijn dat die dingen heel snel verdwenen. Maar het leeft nu nog, in de Oosters-Orthodoxe kerk kom je er nog een heleboel dingen tegen.
Ja. Je ziet ook aan die afbeelding, gelijk aan de iconen die je ziet in de Oosters-Grieks-Orthodoxe kerk.
Ja, nee, dat is duidelijk. Ja. Dat is, daar kom je dat soort dingen inderdaad nog volop tegen. Dat is gewoon een kwestie van, daar zie je dus duidelijk nog de restanten van, of restanten. Het is de voortzetting van een rijke traditie en symboliek die wij natuurlijk voor een groot deel kwijtgeraakt zijn. Wij kennen die symboliek helemaal niet meer, die daarachter zat. Ja, maar je ziet natuurlijk dat, want het christendom heeft natuurlijk een ongelooflijk aantal elementen uit de Joodse godsdienst meegenomen. En daar komen ook deze dingen, zijn we daarmee meegekomen. Dat hebben wij natuurlijk als het ware mee erbij getrokken. Dus dat is, het is niet iets dat wij het wiel opnieuw uitgevonden hebben, zeg maar, een heleboel dingen. Maar wij hebben dus in de traditie een heleboel zaken meegenomen. En dat, die restanten. Dat is niet vooruitschuiven, maar een deel van deze problematiek heb ik in de tweede presentatie, waar ik dan aan het slot een aantal dingen die jij nu even aankaart, nog even wil benoemen ook. Omdat dat is een problematiek die eigenlijk tot de dag vandaag nog doorgaat. Ook de strijd daarover, hoe we daar tegenaan moeten kijken. En de interpretatie ook daarvan, van die symboliek. Daar hoop ik dan nog op terug te komen, ja. Goed, ja. Ja.
Als ik van zo'n beleving moest, is dit boek lezen, dat boek lezen, dat boek lezen. Daar hebben mensen allemaal in staat om te lezen. Maar het kan toch niet zo zijn dat alleen de mensen die konden lezen, dat die dit mochten gaan doen.
Klopt. Dat is een goede vraag. Er waren inderdaad bij mensen die dus, laat ik zo maar zeggen, analfabeet waren. Nou, die werden dus met name, en daar zie je ook de rol van de Peter en de Meter in. Dat werd dus voorgezegd. Dat werd er voor hen voorgelezen en zij moesten dat voortdurend ook herhalen. Dus het waren eigenlijk een soort leermeesters thuis die voortdurend checkten, want het is niet zomaar af en toe een gebeurtenis. Het gaat het hele traject door, maar wel de vinger aan de pols hielden voor ze nazeggen. Het is gewoon dat ze het uiteindelijk uit de hoofd konden opzeggen, want dat was natuurlijk uit de bedoeling vlak voor de paas gebeuren, zeg maar. En dan werden ze waardig bevonden om de doop te kunnen ontvangen. Dus dat zat ik me ook af te vragen natuurlijk, want niet iedereen kon lezen. En dan ga je snuffelen en zoeken. En ik kwam dat soort dingen, dat de taak ook van de Peter of de Meter was. Want die konden daar kwam ik wel van tegen, dat de meesten wel inderdaad van konden lezen. En ik denk ook dat om die reden men ook wel waarschijnlijk zo iemand in de arm nam. Behalve dat ze hem kenden en vertrouwden. Maar omdat ze wisten dat het ook moest gebeuren. Zij wisten, dat hadden ze natuurlijk best gehoord, dat er gelezen moest worden en dat gecheckt werd of ze ook begrepen wat ze gaan lezen. Ja. Dus dat werd begeleid ook, zoals alle dingen begeleiden. Hè? En ik vind het een van de mooie elementen dat je, dat is in onze wereld niet voor te stellen, maar er bestond geen individu in die tijden. Je geloofde gezamenlijk, je beleed gezamenlijk. De gemeente beleefde als totaliteit, als er 3 of 4 of 5 gedood werden, dan was dat een gemeentegebeuren. Waar heel intensief meegeleefd met de mensen. We zien dat bij het avondmaal, de volgende keer zien we dat precies eender. Ja, ik kom ongelooflijk mooie dingen tegen. Dat ik zeg van. En daar heb je natuurlijk iets mee te maken van. En dan bekruip je wel het gevoel. Ja, wij zijn westerse mensen. Ja. Zijn we niet wat. We zouden misschien wat oosterse trekjes nog moeten hebben. Om dat nog een klein beetje. Iets daarvan zou toch mooi zijn, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, ik zie daar nog een vraag. Ja.
Verband met de doopartij in de eerste apostolische kerk, is dat toen de vrijheid onder ons bij de
als ik het goed begrijp, zeg van als ik dus zeg maar hoe er in de Bijbelse tijden gedoopt werd, Nieuwtestamentische tijden, hoe dat kan uitgroeien tot wat je nu ziet. Nee. Ik denk dat de Joodse vorm van wat er in die eerste christenen aan Joodse dingen overgenomen hebben, dat dat rijker is dan wat we denken. Ook de Joden kenden een enorme traditie in afbeeldingen en ceremonieën. Europa is wat ik net liet zien van dat badhuis, dat gaat nog veel verder. Er is een hele stad uitgegraven en daar komen ze een synagoge tegen die van de nok tot aan de vloer één grote symbolische voorstelling is. Dus daar werden bijvoorbeeld ook een heleboel Bijbelverhalen geïnterpreteerd en uitgelegd en overgebracht naar rituelen. Ook de Joden kenden dat dus ook al. Dus het is niet iets dat het helemaal vreemd is. Nee, want ik heb gezegd dat we een heleboel Joodse elementen overgenomen hebben. Dat is eigenlijk een beetje een doorgaande lijn geworden. Al is het later natuurlijk helaas wel een breuk gekomen. Maar men heeft wel aan symboliek die ook bij het Jodendom aanwezig. Want daar heb ik me over verbaasd dat er dan een synagoge gevoerd wordt wat dus één grote fresco was. En waarin ook allerlei gebruiksvoorwerpen waren met rituele betekenis. En ik denk dat in die traditie dat het toch voortgeborduurd is ook. Ja, vermoed ik bijna wel. Ik kan daar geen 100% zeker antwoord voor op geven. Maar omdat ik dat ook verder niet. Maar ik kan me er iets bij voorstellen dat dat uit die traditie wel meegenomen is. Het is niet dat de Joden dat niet kenden. Hè? Het was rijker als wat hij. Ik denk, afgezien van die afgraving kan je het zien. Die opgraving. Is dat een Joods leven? Ik had gedacht dat de Joden dat niet mochten afbeelden. Al die dingen meer. Ik noem maar wat nou. Krioelt ervan. Dus het is iets gecompliceerder, denk ik. Goed. Dat was het. Oh, nog één. Ja? Ja. Ja. Daar moet ik antwoord op schuldig blijven. Want dan zou even gegoogeld moeten worden of wat dan ook. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat het er nog is. Ja. Maar dat het nog in vertaling aanwezig is. De inhoud van dat, de herder van Hermas bijvoorbeeld. Want het is een heel gezaghebbend geschrift geweest. Hè? Maar dat heeft pas bij het concilie van Trente. Ja. Is dat eigenlijk definitief afgevoerd toen. Dus het heeft heel lang natuurlijk een hele waardevolle plek gehad en al of niet in de kanon opnemen. En dat dus heeft heel lang doorgaan. Toen heeft het eigenlijk pas in die eeuw is het afgevoerd. Maar, dus het is niet zomaar een geschrift geweest. Maar ik durf niet te zeggen of dat inderdaad in een Nederlandstalige editie is. Goed, dan Theo, dank.
Nou, broeder Van Douw, hartelijk bedankt voor nu. En we gaan er zien uit naar de volgende keer. We zingen nog Psalm 42. Laten we dat maar zingen van het Heilige Het. En dan hebben we gelegenheid om wat in de collectezak te doen. Voor de onkosten van de avonden. En dan zal de dominee met ons eindigen daarna. Allemaal bedankt voor uw komst. Straks tot ziens, Psalm 42. Het Heilige Het. Dat is vers 2, geloof ik.
Nou, nogmaals, broeder Douw, u hebt er veel werk aan gehad. Ik denk dat u wel weken, zo niet maanden bezig bent geweest om alles uit te zoeken en op orde te zetten en een verhaal te maken. En heel interessant, heel boeiend. Ik denk namens allen, ja, broeder Heisek heeft al gezegd, maar ik zeg nog maar een keer, fijn hoor. Nou, is de volgende keer over 2 weken? Oké, goed zo. Mooi. Nou, dan hoop we weer te zijn dan. Dan zullen we nu gaan danken met elkaar. O Heere, Gij grote, heerlijke God. Wij zeggen U dank voor dat wonder dat U in een verbond treedt met mensen. Dat U niet met hen onderhandelt, maar dat U eenzijdig uw verbond opricht. En Heere, heb dank dat we dat van tijd tot tijd in het midden van de gemeente mogen zien. Dan worden wij ook herinnerd aan onze eigen doop, net als in de oude kerk door dat stromend water de mensen eraan herinnerd werden. Heere, de doop spreekt van een nieuw leven, een oproep om met U te leven, om het oude leven achter ons te laten, om in een nieuw en godzalig leven te wandelen. En wanneer we tegen de werkelijkheid opbotsen, dat we dat niet kunnen in eigen kracht. Wat een zegen, Heer, om dan terug te vallen op U, die belovende God, die zegt, ik ben de Heere, uw God. Heere, wil met uw woord en geest in ons midden werken, wil ook geven dat we zelf aan onze doop mogen terugdenken. Heb dank voor deze boeiende en interessante leerzame avond. Gedenk ook broeder Douw ook verder met de voorbereiding voor over 2 weken. En wil ons nu veilig thuis brengen. Heb dank voor wat u gaf. Zie ons aan in uw Zoon. Om Christus wil dan. Amen.